Welkom bij Radio Maria. Langs de Blauwe Donau.
Een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het vervolg van de reeks Langs de Blauwe Donau, waarin we de geschiedenis van Hongarije overlopen. Dit alles naar aanleiding van het komende internationale Eucharistisch Congres in Budapest in september. Dit internationale congres van de Katholieke Kerk werd voor het eerst gehouden in 1881. Georganiseerd door Monseigneur Louis de Ségur, bisschop van Rijssel. Het was toen nog een klein congres, nauwelijks internationaal, maar die uitgroeide met de jaren. Zo was het zesde congres, dat van Parijs in 1888, reeds een massale bijeenkomst rond de Sacré-Cœur. Het congres van 1890 vond dan weer plaats in Antwerpen. En zo zegende de toenmalige aartsbisschop en kardinaal Petrus Goossens tijdens een heilige mis een menigte van 150.000 mensen. Het Eucharistisch congres van 1924 in Amsterdam vormde dan ook een hoogtepunt in het rijke Roomse leven in Nederland. Zo zijn er die dagen meestal een kleine week grote publieke samenkomsten, afgewisseld met kleinere studiebijeenkomsten, waarvan de resultaten steeds na afloop van elk congres werden gepubliceerd. Het laatste congres vond plaats in 2012 in Dublin. Het betekent een samenkomst van leken en geestelijken met als doel het aanbidden van de heilige Eucharistie, waarin de katholieke kerk steeds de werkelijke aanwezigheid van Jezus erkent onder de gedaante van brood en wijn. Het motto van de congressen was alzo het behoeden van kerk en samenleving door de Eucharistie. Maar eigenlijk moeten we op bezoek bij de heilige pater Pierre-Julien Aymard, geboren in Frankrijk in 1811. Hij werkte vooral als volksmissionaris en had een druk bezochte biechtstoel. Stilaan ontwikkelde hij een steeds grotere devotie voor Christus tegenwoordigheid in de Eucharistie en stichtte in 1856 een nieuwe priestercongregatie, de Priesters van het Heilig Sacrament, die zich toeleggen op de verspreiding en de devotie tot het Heilig Sacrament. 2 jaar later stichtte hij ook een vrouwelijke tak, de dienaressen van het Heilig Sacrament. Hij werd bij dit alles krachtig gesteund door zijn geestverwante heilige pastoor van Ars. Pierre-Julien Aymard zei ooit: de Eucharistie moet de wereld in vuur zetten en de aanstekers van dit vuur zijn al diegenen die leven in Jezus. En een van zijn vurige volgelingen was de Française, Marie-Marthe Émilie Tamisier. En zij ligt eigenlijk aan de oorsprong van deze eucharistische congressen een opdracht die zij bekwam na een goddelijk visioen. En, zoals reeds vermeld in een van de vorige uitzendingen, was er ooit al een dergelijk congres in Boedapest, namelijk van 25 tot 30 mei 1938. En met dit congres gaan we nu even kennis maken in deze en de volgende uitzending. Zoals jullie merken bevinden we ons in de jaren 30 van de vorige eeuw met het opkomend nazisme in Duitsland en het naderen van de Tweede Wereldoorlog. Een zeer onzekere en verwarrende periode. Het thema van het congres in Boedapest was toen de Eucharistie als band van de liefde. Eigenlijk was dit het tweede Eucharistisch congres voor Hongarije na Wenen 1912, toen het nog een keizerrijk vormde met Oostenrijk. Op de stoel van Petrus zat paus Pius XI. Hij stuurde voor het congres als zijn persoonlijke vertegenwoordiger zijn minister, als het ware van buitenlandse zaken, kardinaal Eugenio Pacelli, de latere paus Pius XII. Pius XI verhulde ook nooit dat hij in Pacelli zijn opvolger zag. Ooit aan de kardinalen had hij laten vallen: Pacelli werkt goed, hij werkt veel, hij werkt snel. Wat zou hij een goede paus worden? En de decaan van de kardinalen zou toen grappend geantwoord hebben: onze paus wil alles zelf doen, maar hij kan ons tenminste zijn opvolger laten kiezen. Maar 9 maanden na het congres overleed Pius XI en werd hij op 20 maart 1939 inderdaad opgevolgd door Pacelli, die de naam koos van paus Pius XII. Maar keren we nu terug naar het congres in Boedapest in 1938. Kardinaal Pacelli maakte grote indruk tijdens het congres, niet alleen door zijn vroomheid en pastorale inzet, maar ook door zijn persoonlijkheid. Hij had iets aristocratisch, maar tevens een zeker charisma. En zo is er de anekdote met de burgemeester van Boedapest. Deze burgemeester was een bewuste, calvinistische magistraat en hij had voorgenomen de kardinaal enkel te begroeten met een stevige handdruk, meer niet. Maar toen Pacelli uit de trein stapte, knielde de burgemeester neer en kuste de hand van de kardinaal. Toch nog zeer belangrijk te vermelden is dat kardinaal Pacelli een andere medewerker had meegenomen naar het congres, namelijk Monseigneur Giovanni Battista Montini, de latere paus Paulus VI. En zo werd de heilige stoel op het Wereldcongres van Boedapest in 1938 vertegenwoordigd door 2 toekomstige belangrijke pausen. In deze uitzending gaan we nog niet onmiddellijk het congres zelf in ogenschouw nemen, maar eerst de geschiedkundige omkadering waarbinnen het plaatsvond. Dit Eucharistisch congres van 1938 te Boedapest, zoals reeds vermeld, viel dus ook in een zeer woelige, gecompliceerde periode. Vergeten we ook niet dat kardinaal Pacelli van 1917 tot 1930 nuncius was geweest in Duitsland en geconfronteerd werd met het opkomend nazisme en Hitler, waartegen hij zich openlijk verzette. In geschriften en toespraken schrok hij er toen niet voor terug deze ideologie duidelijk aan de kaak te stellen. Alzo verscheen ook een jaar voor het congres in 1937 de encycliek Mit brennender Sorge van Paus Pius XI, maar waarvan we weten dat het vooral het werk was van Eugenio Pacelli. En deze encycliek handelde over de toestand van de katholieke kerk in Duitsland, waarbij het nationaal socialisme en racisme streng werden veroordeeld. Deze brief werd in elke katholieke kerk in Duitsland voorgelezen, zonder dat de Gestapo het van tevoren wist. Uiteraard dat tijdens het Eucharistisch congres er ook een spanningsgevoel heerste. Uiteraard waren de activiteiten op de eerste plaats religieus, maar toch tegelijkertijd een demonstratie tegen het nazisme en zeker door de aanwezigheid van kardinaal Pacelli als legaat van Pius XI en gewezen nuncius in Duitsland. En zo zien we hoe Hitler de Duitse katholieken verbood het congres bij te wonen. We zullen in de volgende uitzending even terugkomen bij Pacelli, die dus jaren later als Paus Pius XII zeer nauw de situatie van Hongarije onder het communistisch bewind van nabij is blijven opvolgen. Denken we maar aan zijn drie kleine encyclieken in de periode van de Hongaarse opstand en de opsluiting van primaat kardinaal Mitzenti. Maar we komen daarop dus terug. Maar ook de politieke situatie in het land zelf, zoals in de maand mei van 1938, waarbinnen het congres viel, was zeer wankel. In dezelfde maand kwam er een nieuwe regering, met eerst een sterke anti-nazistische stempel, maar die snel veranderde, in de zomer en de herfst, in voorzichtige sympathieën naar Hitler, en dan ook weer niet. Eigenlijk te complex om er hier dieper op in te gaan. Maar wat zeker meespeelde, was het idee van het grote Hongarije van weleer. Even uitleg. Hongarije zelf was als verliezer uit de Eerste Wereldoorlog gekomen en had meer dan 2/3 van zijn grondgebied verloren via het akkoord in Parijs van Trianon in 1920. Het betekende het einde van het immense Oostenrijks-Hongaars keizerrijk. Miljoenen Hongaren bevonden zich plots buiten de grenzen van hun eigen land. Een voedingsbodem voor het opkomend nationalisme, dat trouwens ook in gans Europa opkwam. Zo begon een schooldag met het gedicht Het Hongaarse Credo. Ik geloof in God, ik geloof in het vaderland, ik geloof in de eeuwige goddelijke gerechtigheid, ik geloof in de opstanding van Hongarije. Amen. En in Hitler zagen sommigen een hoop om met zijn hulp de verloren landen terug te krijgen. En vandaar deze politieke spanningen van voor- en tegenstanders. En dit akkoord van Trianon ligt, zelfs nog vandaag, zeer gevoelig bij vele Hongaren als een toen onrechtvaardige, te zware straf. Tot zover deze geschiedkundige omkadering waarbinnen het congres plaatsvond. Ik besef wel dat het zeer bondig weergegeven is, maar ik dacht toch voldoende. In de volgende uitzending gaan we inderdaad ons meer richten op het congres zelf van 1938.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigozzi. Een zwerver voor God. U verteld door Mark van Horik.
István Rigetszi is dus pastoraal actief in Kisvác, op een 48 kilometer ten noorden van Budapest, een gehucht van de grote stad Vác, met de opdracht van zijn bisschop, Monseigneur Péteri, een kerk te bouwen en een nieuwe parochie op te richten. Hij nam al zijn weeskinderen, zijn arendjongskens, mee uit Budapest, samen met zijn trouwe medewerksters, Kismama of Moedertje genaamd, en Mami. En alzo bouwde hij met zijn weeskinderen en vele plaatselijke vrijwilligers, en vooral met Gods voorzienigheid, een kerkje op het Rakócziplein, gevolgd door een heus weeshuis. Maar meer en meer weeskinderen stromen toe. En van de bisschop mogen ze in het centrum van Vác, naast de kathedraal, een leeg bibliotheekgebouw innemen. En later ernaast een groot leeg kapittelgebouw voor de meisjes. De kinderen worden de Sazis genoemd en groeten elkaar met Pax Christi. István bouwde zijn groep op als een jeugdbeweging naar het voorbeeld van wat hij in Vlaanderen bij de KSA had gezien. De kinderen werden in groepjes van 10, de Nesten genaamd, verdeeld met een eigen naam en een leider. En István heeft nog grootse bouwplannen in Vác en komt zelfs enkele dagen naar België in 1948 om hulp te vragen. Zijn tweede boek, Arendjongskens, werd uitgegeven op 10.000 exemplaren met groot succes. Maar ondertussen worden alle katholieke scholen, weeshuizen en andere instellingen overgenomen door de staat, uiteraard uit ideologische overwegingen. En een eerste bezoek daartoe van de communistische autoriteiten had al plaats gevonden.
Intussen hoorden wij over de donderwolken die de kerk in Hongarije bedreigden. Er werd meer en meer over de nationalisatie van de scholen gesproken. Na de dood van kardinaal Ceredi werd Jozef Mindszenty, de bisschop van Veszprém, benoemd tot aartsbisschop van Esztergom. Meteen werd hij ook met de titel van kardinaal vereerd. Bij een bezoek aan het bisdom Vác bracht hij ook een bezoek aan de Arendsjongskens. En deze vormden op de speelplaats een haag om de primaat te begroeten. Ze staken in wit-blauw uniform en droegen een blauw-gele das, de pauselijke kleuren. De kardinaal luisterde met belangstelling naar mijn relaas en naar de liederen van de Sassis. Maar hoe kan u al deze kinderen van voedsel en klederen voorzien? Ik heb nergens een voorraadkamer of opslagplaats gezien. Wij hebben er geen, wou ik antwoorden. Maar onze wakkere Pietju antwoordde luid in mijn plaats: onze voorraadkamer is de kapel. De kardinaal monkelde en keek me vragend aan. Ja, eminentie, gisteravond vertelde ik hen dat de pastoor van Ars het tabernakel de voorraadkamer van de gelovigen placht te noemen. En maken ze gebruik van dit hemelsbrood? Iedere dag, antwoordde ze zelf. Dit verheugt me ten zeerste, kinderen, zei de kardinaal, terwijl hij ons een zegen gaf. Het zou me een groot genoegen doen een tegenbezoek van jullie te krijgen, het zij in Esztergom, het zij in mijn residentie in Buda. Dan keerde de kardinaal zich tot zijn secretaris. Vergeet niet te noteren dat we een belangrijk bedrag voor het weeshuis van Rigetszi Atya moeten voorbehouden. Het bezoek van de kardinaal was een grote eer voor ons en vooral een aanmoediging voor mij. In de loop van deze zomer bracht onze bisschop ook nog andere bisschoppen bij ons, die op hun beurt weldoeners werden van de Arendjongskens.
En zo was er ook het bezoek op 21 mei 1948 van de Belgische ambassadeur, de heer Caritat de Peruzzis, en zijn gezin. Hij beloofde bij de autoriteiten zijn best te doen om de nationalisatie van het weeshuis te kunnen verhinderen. Heel belangrijk is dat uit dit onderhoud in België, in Brugge, de VZW het werk der Arendjongskens ontstond, die eigenaresse werd van alle bezittingen en waardoor deze nationalisatie een tijdje kon worden uitgesteld.
We moesten nog altijd een tegenbezoek brengen aan onze kardinaal Mincenti. Zo trokken wij op een dag naar zijn residentie in Buda om hem onze liefde en trouw te betuigen. De sassies waren in feestkledij. Vooraan de grote zijden vlag en achteraan de sassievlag met het blauwe kruis. De arend met zijn vleugels wijd open gespreid en starend in de zon. Op de keerzijde van de vlag stond de lieve vrouwe van Banu. We arriveerden per trein in Budapest en trokken in het geliet en marcherend naar Buda. Onze liederen werden begeleid door klaroenen en tromgeloffel. De mensen van Pest stonden verbaasd te kijken naar dit ongewone schouwspel. Meer dan één vroeg wie wij waren. En toen de kinderen, Arendjongskens, antwoordden, toonden de nieuwsgierigen zich nog meer verbaasd. Zoiets hadden ze nog nooit gezien, nog nooit over ons gehoord. Hier en daar merkten we ook de aanwezigheid van politiemannen op. Het was omstreeks de middag toen wij het aartsbisdom bereikten. De 230 Arendjongskens trokken de omheining binnen en vormden twee hagen. Aan de secretaris vroeg ik ons beloofd bezoek aan de kardinaal te melden. Weet u, Atja, zei hij, dat jullie de enige katholieke inrichting zijt die nog niet genationaliseerd werd? De kardinaal zal verheugd zijn met uw bezoek. Maar de kardinaal zag er eerder bekommerd uit. We zongen voor hem ons lied en de pauselijke hymne. De primaat glimlachte bij het zien van dit blauw-witte legerke en de vlaggen, die als blijk van eerbied naar hem wuifden. En plots rukte de wind de rode baret van zijn hoofd. Een arendjongske raapte ze op, blies er het stof af en reikte ze terug aan de kardinaal. Ja, zei deze, laat het maar, jongen. Binnenkort zal ook ik door de wind weggeblazen worden. Maar wij bieden elke dag voor u. Heer, bewaar onze kardinaal, lieve vrouwen van Hongarije, bescherm hem. Ik dank jullie, lieve arendjongskes, jullie bezoek heeft me plezier gedaan. Blijf trouw aan het kruis dat op jullie vlaggen getekend staat. Ontroerd stonden de kinderen voor hem en het lied dat ze zongen kwam spontaan uit hun hart. Wij zijn de arendjongskes en staren in de zon. Op ons schild voeren wij het kruis dat overwon. We vrezen niets ter wereld, geen vijand, geen geweld en trekken stout ten strijde als iemand raakt aan het kruis. De kardinaal zegende ons en ik had het gevoel dat dit een afscheid en een vaarwel betekende. Hij omarmde me terwijl de sassies luid hun groet lieten horen. Pax Christi, vader kardinaal. We hebben hem nooit meer teruggezien en dit wierp een schaduw op ons vierde kerstfeest.
En inderdaad, op 26 december 1948 werd kardinaal Mincenti gevangen genomen en na een schijnproces veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf. Ook is geweten dat István weigerde te gaan getuigen op het proces tegen de kardinaal. Tijdens de volksopstand van 1956 kwam Mizenti wel weer even vrij, maar bij de Russische inval, enkele dagen later, vluchtte hij naar de Amerikaanse ambassade, waar hij 15 jaar verbleef.
Ik wist dat dit kerstfeest het laatste zou zijn in Vaats. Dezelfde krant die me voorheen als de Hongaarse Don Bosco had geprezen, schreef nu het ene artikel na het andere om me aan te vallen en de liquidatie van ons Sassi-tehuis te eisen. Men beriep zich op de hygiëne om de overbevolking van het huis af te keuren. Meer dan eens werden mijn arendjongskens door verdachte personen geschaduwd en daarom waren ze altijd op hun hoede. Waarin ik me ook begaf, altijd vergezelden ze mij met twee of drieën en ze namen hun taak van lijfwacht ernstig op. De zomervakantie stond voor de deur. We zouden aan de bouw beginnen, maar dat viel als een bom toen we vernamen dat de stad Vaats de bouwvergunning ingetrokken had. Ik ging naar het stadhuis om de hoofdingenieur op te zoeken, die was op reis. Dan trachtte ik de burgemeester te bereiken, die was met vakantie. En radeloos wendde ik me tot de bisschop. Ja, vriend, de toestand wordt steeds hachelijker. Ook mij hebben ze reeds aangevallen in de kranten. Denk nu niet aan bouwen. Voor het ogenblik is dit uitzichtloos. God kan ook uit het grootste kwaad nog iets goeds teweeg brengen. Vertrouwen we maar op hem. We moeten op alles voorbereid zijn en volhouden tot het einde. Hij stelde me voor enkele kloosterzusters te sturen, die in het onderwijs hun taak niet meer konden uitoefenen, omdat de katholieke scholen door de staat overgenomen waren en omgevormd werden tot scholen zonder God. Die zusters konden bij mij dan voor de keuken zorgen en zich bezighouden met de meisjes en de kleinste sassies. Zo reisden we naar Budapest om de zusters Salvatorianen op te zoeken. De algemene overste ontving ons welwillend en zond 10 zusters naar ons arendsnest. Dankzij de bisschop vonden wij voor hen een geschikt onderkomen in het huis van een kanuniek. De sassies ontvingen hen met blijdschap, maar de zusters die voorheen allen in het onderwijs hadden gestaan, konden zich nu maar moeilijk aan het harde leven van de sassies aanpassen. Ze hadden zich bovendien altijd met meisjes bezig gehouden. Vergeleken met hun moderne klooster leefden wij uiterst bescheiden en misten heel veel zaken. Mijn sassies hadden geen ouders meer, soms zelfs geen verwanten. En voor alles moesten we zelf zorgen. De schoenen vooral lieten veel te wensen over. Op een dag riep de overste de sassies samen en beval hen in een rij tegen de muur te staan en omdraaien. Sassies, heft jullie rechtervoet op. Vele schoenen met versleten zolen gingen omhoog. En bekommerd keek ik naar mijn troepje op ooievaarsbenen. En nu jullie linkervoet. En het resultaat was even armzalig. En uit sommige schoenen staken de tenen uit. En moet ik ze zo naar school zenden, eerwaarde? Richtte ze haar vraag op mij als een pistool. Vanaf mei lopen we toch barvoets, probeerde ik te vergoelijken. Maar ik zag wel dat mijn argument ver van overtuigend was. Ik ga naar het ministerie en vraag een bon voor schoenzolen. Eerwaarde, u gaat nergens, verklaarde de overste strijdlustig. Ik reis zelf naar Budapest en daar geraken ze mij niet kwijt vooraleer ik de vergunning gekregen heb. De Salvatorianenzusters waren een schat waard. Jammer dat ze zo laat bij ons gekomen zijn. En slechts enkele maanden konden ze door hun zelfvergeten liefde ons lot verlichten. Mogen de Heer hen belonen. Daar de donderwolken zich boven ons hoofd verzamelden, wilde ik niet dat die zusters om onzentwille in moeilijkheden zouden geraken. En daarom ging hij ook met de bisschop spreken over hun lot. Hij had een goed idee. Het seminarie wordt ook door diezelfde zusters bediend, zei hij. We laten ze daar samen inwonen en ze komen dan bij jullie om wat te helpen. Zo kan niemand er aanstoot aan nemen. Ben je gerustgesteld? Ik zuchtte diep. Kon de zaak van mijn arendjongskes ook maar zo gemakkelijk opgelost worden? God geve het. Op paaszondag klopte een oude boer aan mijn deur. Hij wees naar een grote rieten mand en lachte ondeugend. Ik breng een kleine paasverrassing voor de arendjongskens. De kinderen kwamen juist van de slaapzaal. De boer uit Kisvaats hief het deksel van de mand op en een sneeuwwit lammetje stak nieuwsgierig zijn kopje buiten. De kinderen gingen er rond staan en allen wilden het beestje strelen. Ook ik streelde nadenkend, het lammetje. Mijn best, je hebt ons gelukkig gemaakt met je geschenk. Maar wat moeten we nu met het beestje doen? Er groeit geen grassprietje rond ons huis. En we hebben zelfs geen stalken. Maar laten we naar de bisschop gaan om hem een zalig paasfeest te wensen. En we geven hem het lammetje als geschenk. Nee, Atja, protesteerden de kinderen. Het is zo'n snoezig beestje. We kunnen ermee spelen en we bezorgen het wel gras. Maar de bisschop heeft een grote hof met mals gras. Daar zal het lammetje zich echt wel thuis voelen. En aarzelend gaven ze toe. In feestkledij, met wapperende vlag en trompetgeschal, defileerden we zingend door de straten van Vaats. We vormden twee hagen in de tuin en wachten op de bisschop. Met een juichend alleluia werd hij begroet. Dan zetten ze twee sassies de rieten mand voor hem. Monseigneur, dit is een feestgeschenk vanwege de sassies. De bisschop schaterlachte als het deksel van de mand geopend werd. Ha, dat is een echte verrassing, kinderen. Een echt paaslam. En dan bekeek hij me bekommerd. Wat moet ik ermee doen, Atja? Wel, wij dachten zo, monseigneur, hier in uw tuin groeit er zoveel gras. Bij ons is er geen sprietje. Alles is zo kaal bij ons. Er is zelfs geen boom. Al goed en wel, maar wie zal er voor het beestje zorgen? Wij, monseigneur, klonk het in koor. Ja, dat zou kunnen. Weet je wat? Komt alle naar de tuin van het bisdom. Hier is plaats genoeg, hier kunnen jullie springen en lopen en buitelen naar hartelust. O, dank u, monseigneur, mogen God u lang bewaren. Het lammetje vroeg ook niets beter. Het was al uit de mand gesprongen en huppelde lustig rond. We zetten het allemaal achterna en het uitte zijn levensvreugde met capriolen in het groene gras. S'avonds voor bedtijd was ik gewoon een woordje tot de sassies te richten. En vandaag had ik het over het paaslam. Zien jullie dat, sassies? Dit lammetje heeft voor ons de stevig gegrendelde ijzeren poort van de bisschopstuin geopend. Is het niet zo dat we inderdaad een tuin nog misten? Rondom ons is alles kaal, alleen huizen en fabrieken. Jullie hebben nauwelijks ruimte om eens rond te lopen. Maar jullie weten wel dat het echte paaslam Jezus is. En zo zal Jezus voor ons ook de poorten van het paradijs openmaken. Vanaf deze dag brachten ze al hun vrije tijd door in de tuin van de bisschop. Het was er ongelooflijk prettig. Maar helaas, in iedere vreugde komt wat leed. Wel en wee gaan graag hand in hand. Op een namiddag dat we samen op het grasveld speelden, verscheen plots de kanunik adjudant in zwarte toga met rode knopjes, streng als een generaal. Ragazzi, kom hier bij me. Het is een schande wat ze hier aan het uitrichten zijn. Die rakkers zijn alles aan het verwoesten. Ik ga aanstonds naar de bisschop om uitleg en om het samenroepen van het kapittel te eisen. En verbolgen draaide de kanunik zich om en botste tegen de bisschop aan. Het is niet nodig dat u naar mij komt en ook het kapittel hoeven we niet samen te roepen. Ik heb zelf deze tuin ter beschikking van de kinderen gesteld. Maar, monseigneur, ze zijn bezig deze prachtige tuin om de hals te brengen. Wat zal er gebeuren met al die heerlijke rozen? Deze zijn mijn veldbloempjes, antwoordde de bisschop, wijzend naar de sassies. Meneer de kanunik, kent u de verzen van Laszlo Metzt? Ik heb die wilde rozen geënt, opdat ze de grond zouden veredelen. Het is dat wat Ragazzi Atya doet. Nu de staten katholieke instellingen nationaliseert, zijn zij samen met de seminaristen de enigen die nog overblijven. Vanaf vandaag laat ik ook de seminaristen naar hier komen, opdat ze zich in hun vrije tijd met de arendjongskes kunnen bezighouden en zo de taak van Ragazzi Atya wat verlichten. De kanunik stond er van de hand Gods geslagen. Hij vergat zelfs de bisschop te groeten. Kom, eerwaarde, laten we de veldbloempjes opzoeken. Dit was in 1949 onze laatste en mooiste Pasen in Vaats. Onze kardinaal Vincenti was reeds in de gevangenis. Op het feest van Petrus en Paulus hielden we onze openluchtvertoning in de tuin van het bisdom. De bisschop, de burgemeester, de hoofdingenieur, al de priesters van Vaats en de seminaristen en allen die met de arendjongskens sympathiseerden, waren uitgenodigd. We hadden zoveel stoelen en banken samengezeuld als we vonden, en toch moesten meerdere nog blijven rechtstaan. Ik had het toneelstuk zelf geschreven. Het verhaalde de geschiedenis van een missionaris die met geestdrift het goede nieuws van het evangelie naar Afrika bracht. Na veel offers had hij weten een kerkje en een weeshuis te bouwen en zijn missie begon te bloeien en hij voedde de kinderen met liefde op. Maar de kwade geest benijdt al het goede dat de missionaris heeft gedaan. De tovenaar begint zijn aanvallen. De missionaris wordt weggesleept, het weeshuis en het kerkje gaan in de vlammen op. Maar opeens verschijnen al de kinderen tussen de rokende puinen en met hart en ziel bieden ze bij een houten kruis, opdat hun missionaris en weldoener mogen terugkeren. En op de achtergrond hoort men plots gejuich en gezang. Men brengt de verloste missionaris terug. Gans de bevolking jubelt met de kinderen mee en iedereen is bereid om een nieuw kerkje en weeshuis te bouwen. En om te eindigen zingen al de sassies samen met de acteurs. Boven de wolken is de hemel steeds blauw, om het even of de aarde beneden donker is. Wij strijden, want daarboven blijft de hemel blauw. De arend vliegt en kijkt in de zon. Leven of dood, wij strijden. Want ons tehuis is de hemel. De arendjongskes doorleefden het stuk, want het ging over hen en dat voelden ze aan. Te horen aan de ovatie hadden ook de toeschouwers de zin gevat en de burgemeester zei: de arendjongskes zijn een symbool voor onze stad. Ook wij moeten deze herbouwen. En de bisschop omarmde mij vaderlijk. Ik heb je begrepen, fluisterde hij. Ik bid voor jullie allen. De sassies waren in de wolken, want ze werden van alle kanten gefeliciteerd en ze verdienden het ook. Ze hadden zich zo volledig gegeven. Ook de bejaarde hovenier van de bisschop kwam ons geluk wensen. Atja, zoiets heb ik nog nooit meegemaakt in de tuin van de bisschop. En ik werk hier nogthans al 60 jaar. Ook de kanunniken kwamen hun genoegen uitdrukken. Vooraan de kanunnik adjudant, gevolgd door al de anderen. Wat zijn die arendjongstjes handig en tevens goede toneelspelers? Ze zijn geen toneelspelers, zei ik stilletjes. Ze vertolken de werkelijkheid. Dit zal ons drama zijn en de apotheose is maar een droombeeld. Het gordijn is nog niet neergelaten. Mogen God je zegenen om je moed, Atja. En de oude kanunnik kuste me en strompelde weg.
Mi atyám, Isten, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el országod, hozzánk a földre, s a te akaratod legyen. Minden napot add meg kenyerünket, és bocsáss meg vétkeinket, mint ahogy mi tesszük ellenségeinkkel, s a gonosztól szabadíts meg. Mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, s a dicsőség most is örökké. Mert a föld megismer, s teljes lesz neveddel, ahogyan a tenger vizekkel. Mi atyánk, Isten, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el országod, hozzánk a földre, s a te akaratod legyen. Minden napon add meg kenyerünket, és bocsásd meg vétkeinket, mint ahogy mi tesszük ellenségeinkkel, s a gonosztól szabadíts meg. Mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, s a dicsőség most is örökké. Mert a föld megismer, s teljes lesz neveddel, ahogyan a tenger vizekkel. Örökké,